Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de lofzang van Maria de eerste twee versen. Mijn ziel verheft Gods eer en want ziet ons Heren daan, zal elk geslacht voortaan al om mij zalig spreken. Het eerste en het tweede vers van Maria's lofzang. We lezen uit het eerste hoofdstuk van Lucas, de versen 46 tot en met 56. Lucas 1, vers 46 tot en met 56. En na de schriftlezing zingen we het eerste vers van Psalm 98. Zingt een nieuw gezang den Heere, die grote God die wonderen deed. Het eerste van 98. En Maria zeide, mijn ziel maakt groot den Heere en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien, want zie van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten, want grote dingen heeft aan mij gedaan hij die machtig is en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht, over degene die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware aan de barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in der eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weder tot haar huis. Gods woord, onze tekst voor de prediking van morgen, vinden we in het 2e hoofdstuk van Lucas. En daarvan het 19e vers. Lucas 2, vers 19. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. Laten wij ook nu Gods zegen bidden over de bediening van zijn woord. Heren, wij willen aan het begin van ons samen zijn op deze 2e feestdag uw grote naam ootmoedig erkennen. U hebt ons allen weer gespaard. We mogen nog zijn in het heden der genade. En gelaat ons de weg der zaligheid nog weer voorstellen en verkondigen. En opnieuw mogen wij ons zetten onder de prediking van het evangelie van hem die in de wereld gekomen is, naar zijn eigen getuigenis om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Wat is dat een wonder dat hij gekomen is, dat hij wilde komen. Dat hij op deze aarde wilde komen waar alles donker en duister is. Waar de dood kwam. Waar de duivel regeert, waar de machten van het verderf aan het werk zijn, waar alleen maar vijanden van God wonen. Wat is het een wonder dat hij die weg wilde gaan, met al de consequenties daaraan verbonden, met die diepe vernedering die het voor hem meebracht, met dat bittere lijden, met die angsten, met de eis dat hij betalen zou, al de schuld van hen voor wie hij borg wilde zijn. Heren, wat is het een onuitsprekelijk wonder dat de Heere Jezus Christus zich zo diep wilde vernederen. Ja, Heere Jezus Christus, wat zijt gij diep afgedaald en wat hebt gij er veel voor over gehad om uw volk te verlossen. Hoe kan uw kerk u ooit genoeg daarvoor danken? Hoe kunnen we ooit genoeg met dankbaarheid vervuld zijn tegenover zoveel zondaarsliefde. O Heere, geef dat we er iets van mogen verstaan, iets mogen gevoelen. En als wij dan vanmorgen weer opnieuw gaan luisteren naar dat evangelie, stem onze harten af op uw woord. En geef dat uw woord ingang mag vinden in onze harten. En dat uw woord in onze harten niet alleen ingang vinden mag, maar dat uw woord in onze harten blijven mag. Zoals dat ook het geval was bij Maria, die al deze woorden tezamen bewaarde in haar hart. Heere, laat dat ook onze begeerte zijn. Om het te bewaren, om het te koesteren, om het te overleggen, om erover te mediteren, om het mee te nemen als een schat, waar we niet alleen op de kerstdagen, maar ook daarna nog mee werkzaam mogen zijn en waar we zo de vrucht van mogen ontvangen, de zaligmakende vrucht, opdat er van uw woord kracht mag uitgaan tot bekering, kracht tot geloof, kracht om u te dienen, kracht om u lief te hebben met ons gehele hart. Heren, we hebben nodig het werk van uw Heilige Geest, want van onszelf doen we dat niet. Dat is ook net het verschil tussen de een en de ander. Waar dit wel gebeurt, daar is het werk van de Heilige Geest. O Heren, wij bidden u om dat werk van uw Geest. Ook op het kerstfeest hebben we de Pinkstergeest onmisbaar nodig. Schenk hem. Laat hij werken. Kom, Scheppergeest, bezoek uw kerk met al het heil, ook van de geboren koning, van het kind van Bethlehem, met al het heil van de zaligmaker in de kribbe, met al het heil van Christus de Heere, geboren in de stad Davids. En geef ons zo ook in op deze tweede feestdag nog een gezegend uur in uw huis. Uw naam tot verheerlijking en onze zielen tot zaligheid. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 119, het zesde en het 52ste vers. 119 vers 6, ik heb in mijn hart uw rede weggelegd. En vers 52, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Gemeente, ik denk niet dat wij ooit volledig zullen kunnen inkomen in de geest, in de ziel van Maria. Want tenslotte heeft zij een heel unieke plaats ingenomen in de geschiedenis van het heil. Zij is, en dat geldt van haar alleen en van niemand anders, zij is immers de moeder des Heren geweest. En dat geeft haar een hele unieke, speciale plaats. Daar legt de Heere zelf ook de nadruk op, niet waar, als de engel Gabriël haar een bezoek brengt. En als zij in Nazareth is, dan noemt hij haar van meet af, gij begenadigde onder de vrouwen. Zij op een hele bijzondere manier begenadigd onder de vrouwen. En als zij straks een bezoek gaat brengen aan haar nicht Elisabeth, omdat ze een wenk van de engel Gabriël ontvangen heeft, en zij reist naar Judea, en zodra ze binnenkomt, dan zegt Elisabeth tegen haar, van waar is het dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Door een goddelijke openbaring heeft Elisabeth geweten dat Maria de moeder des Heren zou zijn. Welnu, dat geeft haar een heel bijzondere plaats. En zij is op een hele bijzondere manier bevoorrecht. En haar weg is een gans bijzondere geweest. En haar kerstfeest is ook uniek geweest. Wij kunnen niet zomaar rechte lijnen trekken als het gaat om de toepassing naar onszelf toe, vanuit de kerstfeestviering en de kerstbeleving van Maria. Er zijn niet zomaar is gelijktekens te plaatsen. En wij kunnen niet zomaar zeggen wat zij meemaakte en doorleefde, dat moet ook een zondaar vandaag doorleven en kennen. Laten we haar maar laten staan op die hele bijzondere plaats die God haar gegeven heeft. En waar zij uiteindelijk ook met niemand over kon spreken, zodat een ander het kon aanvoelen. Zij heeft er ook haar bijzondere moeite mee gehad, haar bijzondere problemen. Want het was wat, het is voor ons wat om daarover na te denken, maar voor Maria kwam dat veel dichterbij. En dat was veel reëler voor haar nog dan voor iemand anders. Het was wat om de Zoon van God in haar schoot te dragen. Dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden, zei Gabriël. De Zoon van de Allerhoogste. Het was wat om, en dat heeft ze toch geweten door genade, dat zij een zondig mensenkind was. En dan te weten door goddelijke openbaring dat ze een heilig zaad bij en in zich omdraagt. En dat dat kind van haar tegelijk de Zoon van God zou zijn. En als een zondeloze, als een heilige op de wereld zou komen. Dat is voor haar een ondoorgrondelijk mysterie geweest. En daar kwam ze nou elke dag mee in aanraking. Dat voelde ze in zich. Zoals elke moeder op een gegeven ogenblik leven gaat voelen als zij in verwachting is. En ze moest eraan denken, dat heilige dat uit u geboren zal worden. Behalve dat was er nog het mysterie dat zij een kind zou krijgen, maar dat zij alleen maar door een zaligmakend geloof in hem als haar zaligmaker behouden kon worden. En dat is een strijd geweest die haar leven lang doorgegaan is. Ze heeft er heel wat moeite mee gehad om haar moederschap weg te cijferen en eenvoudig arme zondares te worden. En zo te geloven, niet in haar kind, maar in haar zaligmaker. niet in haar zoon, maar in haar borg. Het evangelie laat het ons ook eerlijk zien dat ze er moeite mee gehad heeft, want steeds staat ze zichzelf en hem in de weg. Steeds probeert ze zich met hem en met zijn werk te bemoeien. Als hij 12 jaar is in de tempel, op de bruiloft te Kana en bij andere gelegenheden, en ze heeft het steeds weer moeten leren, dieper en pijnlijker dan wie ook, dat zij moest minder worden. En dat zij niet zalig kan worden omdat ze zijn moeder is, maar dat ze alleen maar zalig kan worden als en omdat hij haar zaligmaker is. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Moet hij wel eens tegen haar zeggen. Wel nu, vanwege die bijzondere positie zullen we er nooit in kunnen komen. Hoe ze het beleefd heeft en wat ze doorleefd heeft. Ook ten volle niet wat er in het woord van onze tekst staat, waarin ons beschreven wordt hoe zij, anders dan vele anderen, kerstfeest heeft gevierd. Maar is er dan helemaal niets te leren van Maria? Jazeker. Jazeker, want behalve dat zij deze bijzondere positie heeft gehad, is er toch ook dit, en daarin staat zij dan ons weer zeer nabij, dat zij zondares was. Uiteindelijk is ze geen uitzondering, zoals haar zoon uitzondering was. En Rome heeft geen gelijk als Rome spreekt van de onbevlekte ontvangenis van Maria. Daar is geen enkel bewijs voor in de schrift. Nee, nee, Maria is niet onbevlekt ontvangen. Maria is in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. En al was ze dan de begenadigde onder de vrouwen, en al gaf God haar in zijn soeverein welbehagen de plaats van de moeder des Heren, zij is een vrouw geweest met een verdorven bestaan, met een godenvijandig bestaan, net als alle anderen. Zij heeft het op haar manier, op de manier zoals de Heilige Geest het haar geleerd heeft, ook moeten ontdekken en ook moeten beleiden wat apostel Paulus, die zichzelf de grootste der zondaren noemt, heeft moeten ontdekken en beleiden. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ja, dat heeft ook Maria moeten inleven. Zij is boven die zondaarspositie niet verheven geweest. Daar heeft ook het bijzondere voorrecht dat zij dat kind, dat heilig kind, met zich mocht dragen en ter wereld mocht brengen, haar niet bovenuit getild. Want dan zou voor Maria haar werk de weg der zaligheid ontsloten hebben. Nee. En omdat zij ook zondares was, en niet alleen als de moeder des Heren, maar ook als een arme zondares, als een schuldige, als een verlorene voor God kerstfeest heeft gevierd. Daarom is er van wat de schrift ons omtrent haar leert, toch nog wel wat te leren. En er zijn toch wel een aantal lijnen te trekken naar ons toe. Als het gaat om de vraag hoe Gods geest een zondaar kerstfeest doet beleven. Nu, daar gaat het dan vanmorgen om. En zo hebben we vanmorgen meer de nadruk in de prediking op het werk van de Heilige Geest op het kerstfeest. Gistermorgen ging het meer om het werk van God de Vader, die zijn volk bezoekt vanuit de innerlijke bewegingen der barmhartigheid Gods. Gisteravond mochten wij bijzonder letten op het werk van de Zoon, die zichzelf ontledigd, vernietigd heeft, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. Vanmorgen letten we dan vanuit de beleving van Maria speciaal op het werk van de Heilige Geest op het kerstfeest. En dan moet u er maar goed opletten direct bij het begin dat onze tekst duidelijk een contrast aangeeft. Vers 19 begint met het woordje doch, maar. En dat is een tegenstelling, nietwaar? Er was iets, dat is gezegd in vers 18, aangaande de mensen in Bethlehem. Er was een bepaalde beleving, een bepaalde ervaring, een bepaalde reactie in Bethlehem. Doch Maria. Een tegenstelling dus. En dat is des te merkwaardiger, omdat het en in Bethlehem en bij Maria tenslotte om dezelfde dingen ging. Hoe was de situatie? Wel, de herders hadden de boodschap gekregen dat Christus geboren was. En ze hadden die tijding niet alleen aangehoord, maar dat woord had ook ingang gevonden in hun harten. En toen de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, zeiden de herders tot elkander: laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast. En ze vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En toen zijn ze gaan praten, die herders. En als ze het gezien hadden, maakten zij alom bekend. Waar is dat? Dat is aan Jozef en Maria in de eerste plaats, zou u niet denken? Alom, dat is allereerst daar waar ze Maria en Jozef vonden. Aan die twee maakten ze bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En daarna zijn ze teruggekeerd en ze hebben het in Bethlehem verkondigd, alom. En er zijn er velen geweest die het gehoord hebben in de velden van Efrata en in dat dorpje Bethlehem en nog verderop. Velen hebben het gehoord. Dat woord dat die herders boodschapten en dat zij op hun beurt weer van de engel hadden ontvangen. En toen de mensen het gehoord hadden alom, toen hebben ze daar natuurlijk op gereageerd. Dat doen we altijd. Als we iets horen, dan is er op een bepaalde manier een reactie. Ook in Bethlehem was dat het geval. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Over die woorden verwonderden ze zich. Over wat die herders vertelden omtrent dat kind in de kribbe. En ook Maria heeft het gehoord. En ook Jozef heeft het gehoord. Maar van Maria staat dan geschreven, doch. En wat was het verschil dan? De boodschap was dezelfde. In Bethlehem en bij Maria. Het woord dat ze hoorden van de herders, dat ging over dezelfde persoon. Dezelfde zaligmaker. Dezelfde Heere. Dezelfde koning in de stad van David. Het ging over dezelfde dingen. En Bethlehem verwondert zich. Dat wil zeggen, ze zijn er een tijdje mee bezig geweest in Bethlehem. Ze hebben erover nagedacht. Ze hebben er ook overal gepraat met elkaar. Ze zijn er mee bezig, mee werkzaam geweest. En het riep allerlei vragen in hun hart op. Ze verwonderden zich. En Maria, ach, ze doet net hetzelfde, zou u zeggen. Ze heeft er ook naar geluisterd, ze heeft er ook over nagedacht. Ze heeft het ook, zegt onze tekst, overlegd in haar hart. Ze heeft die woorden in haar hart opgesloten, ze is ermee bezig geweest en voortdurend mee bezig geweest. Het is hetzelfde. Verwondering in Bethlehem, verwondering in het hart van Maria. En toch is het niet hetzelfde geweest. Want de Heilige Geest heeft dat woordje doch daar neergezet. En er is toch verschil. Er is toch een tegenstelling. Anders was het bij Maria dan dat het in Bethlehem was. Maar ze deden hetzelfde. En ze vroegen zich af, wat betekent dit? En ze legden het weg in hun hart en ze dachten erover na. Het was niet hetzelfde. Wat was het verschil? Bij Maria kwam de Heilige Geest erbij. De Heilige Geest die haar overschaduwd had, zodat zij dat heilig zaad in haar lichaam mocht ontvangen. Diezelfde Heilige Geest komt nu op een gans andere manier, op een zaligmakende manier over haar heen. En hij plant dat woord in haar hart, zodat ze het mag ontvangen in het binnenste des harten. En dat ontbrak in Bethlehem. Hoe ging het dan in Bethlehem? Ach, de herders hebben daar die boodschap gebracht en ze hebben met overtuiging gesproken, natuurlijk. Ze spraken uit de volheid van het gemoed. Ze spraken in de zekerheid dat ze hem gevonden hadden van wie de Heere gesproken had, die door de Heere beloofd was. Ze spraken ook vanuit de persoonlijke ondervinding dat ze in hem de Heere, de Christus, de zaligmaker hadden mogen ontdekken, mogen vinden. En hun hart was er vol van en hun mond liep er van over. En daar hebben de mensen in Bethlehem zich over verbaasd. Dat die ongeleerde, dat die onwetende, dat die onbeschaafde herders die in vele opzichten niet meetelden en die een plaats hadden aan de rand van de maatschappij en op wie men neerzag, dat die herders nu zulke dingen verkondigden. Er is in Bethlehem iets geweest van wat er op de Pinksterdag was, toen ze daar op de Pinksterdag die Galileese mannen hoorden spreken de grote werken Gods. Toen verbaasden ze zich daar ook over. Zijn niet alle die daar spreken Galileërs? Hoe komen zulke woorden in hun mond? Nou, zoiets was er in Bethlehem ook. Hoe kunnen zulke mensen over zulke grote, hoge, gewichtige dingen spreken? Ze verwonderden zich. Maar verder kwamen ze niet. Hoe diep ze er ook over nadachten en hoe ernstig ze er ook met elkaar over spraken, verder kwamen ze niet. Maria zal het ook wel vreemd gevonden hebben dat daar nou als eersten die herders naar de stal kwamen. Daar zal ze ook haar vragen bij gehad hebben dat zulke mensen over zulke dingen spraken, over zulke ondervindingen, over een verschijning van engelen, over een boodschap door engelen, over een lied van engelen. Dat kon ze ook zomaar niet in één keer doorgronden en klein krijgen. Er was ook voor Maria veel dat haar begrip te boven ging en waar zij ook haar problemen mee had. Maar in Bethlehem ging het voorbij. De indruk die erdoor gemaakt was, die ging weer over. De rimpeling in het water was straks weer verdwenen. En dat was bij Maria niet het geval. Bethlehem gaan ze gewoon weer verder straks. En zo gewoon verder, dat het net is alsof er nooit wat gebeurd is in hun midden. Maar zo kan Maria niet verder. Bij haar is het ook verwondering, maar bij haar is er ook geloof. Van Bethlehem kwam niemand kijken. En niemand heeft de moeite genomen om een blik te slaan op dat kind in de kribbe waar de herders zulke verheven dingen van zeiden. En niemand kwam om zich te buigen bij die kribben. En niemand kwam om die zaligmaker te vereren met geschenken. En niemand deed wat die herders deden. Maar Maria, onderwezen door deze woorden, en daar gaat het om, en dat staat hier centraal in de tekst. Deze woorden, Maria onderricht door deze ongeleerde en onbekwame predikers van het evangelie, die nochtans het woord van God en met overtuiging mochten spreken, Maria onderricht door het goddelijk en hemels onderwijs. Zij heeft in die kribbe gekeken op dezelfde manier als waarop de herders in de kribbe keken. Zij heeft in dat kind gezien datgene wat de herders in dat kind zagen. En waar de engel van gesproken had, Christus, de Heere, de zaligmaker. Om die woorden ging het toch? Dat verkondigden de herders toch? Ze maakten toch al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. Ze hadden niet zomaar een verhaal over van alles en nog wat. Ze hadden niet een verhaal over dingen die ze gezien of gezegd hadden, of die ze zelf gedacht hadden, of waar ze het met elkaar over gehad hadden. Nee, dat was de boodschap niet. De boodschap die ze brachten, dat was de boodschap van dat kindeke. En de woorden die Maria hoort, en de woorden die ze in haar hart weglegt, en de woorden die ze overdenkt, dat zijn de woorden aangaande dat kindeke. En dat zijn geen woorden die van mensenlippen komen. Dat zijn geen woorden die mensen hebben bedacht. Maar dat zijn woorden die door God zijn gesproken. Woorden waar God een engel voor naar de aarde gezonden heeft. Om ze over te brengen en door te geven. Gemeente, het gaat hier in de overdenking van Maria, in de prediking van de herders, om het evangelie. Het gaat om het kindeke. En als Maria dat gehoord heeft, dan legt ze dat weg in haar hart. Ik heb in mijn hart uw rede weggelegd. Dan bergt ze het op. In Bethlehem vergaten ze het weer. Daar kwam het niet verder dan hun gedachten, dan hun hoofd, dan hun overleggingen, verstandelijk. En dan gaat het ook weer weg. In Bethlehem maakte het wel wat indruk, maar tijdelijk. Maar Maria wil er geen afstand van doen. Maria wil het niet kwijt. En wat ze er niet van doorgronden kan, dat kan ze er dan niet van doorgronden. En wat ze niet begrijpen kan, dat kan ze dan maar niet begrijpen. Maar het is haar intussen zo dierbaar geworden. Het is haar zo waardevol geworden. Het is haar zo heilig geworden, dat ze er geen afstand meer van wil doen. Ze wil het niet meer kwijt. Ze wil het niet meer vergeten. Het is haar een schat geworden. Dat woord wordt dan ook weggelegd in haar hart. Maria wil niet zoals in Bethlehem straks weer meegenomen worden met de stroom, om straks weer op te gaan in de dingen van elke dag. Maria wil niet dat kerstfeest hebben als een ogenblik waarin bepaalde dingen worden ondervonden en bepaalde sentimenten worden beleefd en bepaalde gemoedsgesteldheden worden gekend. Maar Maria begeert het woord van kerstfeest, het evangelie van kerstfeest, mee te nemen haar leven lang. En vandaar dat zij, en zo zegt de schrift het in de woorden van onze tekst, dat zij dat, net als de dichter van de 119e psalm, weglegt in haar hart. Bewaren. En dat doet ze omdat het haar zoveel waard geworden is. Dat doet ze omdat ze er liefde voor heeft. Dat doet ze omdat ze er betrokkenheid op heeft. En dan staat het prachtig mooi in het woord van onze tekst. Ze bewaarde al deze woorden tezamen, overleggende die in haar hart. En dat woord overleggen, dat doet u denken, als u dat in de grondtekst leest, aan iemand die met een legpuzzel bezig is. De stukjes liggen overal verspreid. En er is nog helemaal niet aan te zien wat het nu eigenlijk gaat worden. De stukjes liggen helemaal nog niet op hun plaats. En iemand die met zo'n puzzel bezig is, die probeert dit stukje hier te kijken of het past, of de kleuren met elkaar overeenkomen, of de vorm daarbij past. En zo groeit die puzzel en zo wordt hij klaar. En zo is Maria met al die gegevens, met al die openbaringen die God omtrent het kindeke gegeven heeft, bezig geweest om daar vorm aan te geven. Haar geest is constant werkzaam geweest om te doorgronden die ooit daarin zijn lustgenoot doorzoekt, die ijverig en bestendig. Dat was Maria's kerstfeestbeleving. En dat zal dan wel inderdaad geweest zijn in verband met haar bijzondere positie, maar ook ten aanzien van haar zondares zijn. Ook ten aanzien van het feit, en dat is toch een van de dingen die haar gezegd is door de herders, dat is toch een van die woorden waar haar geest ook aan blijft haken: zaligmaker. En toen kwam het weer terug, wat de engel tot haar gezegd had, en wat bij een andere gelegenheid de engel in een droom tot Jozef gezegd had: gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En daar zat Maria over te mediteren, ook voor zichzelf. Zalig maken, dat was iets wat ze nodig had gekregen. Dat was iets waar zij als jong meisje, want hoe oud zal ze geweest zijn, toch ook al had leren verstaan als een onmisbaar ding in haar leven. Want wie ze ook was, en al zegt de engel tegen haar: gij begenadigde onder de vrouwen, ze heeft toch momenten gehad dat ze van zichzelf zulke hoge gedachten niet had. Maar ootmoedig voor God leerde buigen in het stof, met de kennis van haar leed, met de kennis van haar ellende, met haar zondares zijn. En zo heeft ze gedacht, nagedacht, nee, niet alleen maar met haar verstand, maar in haar hart nagedacht, overlegd, wat dat zeggen wil, dat hier een zaligmaker is, dat God komt om te redden wat verloren is, dat God komt om te behouden wat in de macht en onder de heerschappij van de zonde is. Niet zomaar in één keer klaar krijgen. Ze had er de tijd voor nodig. En voorlopig heeft ze de woorden nog niet om erover te spreken. Hoe komt dat nou dat Maria zo kerstfeest viert? U zou zeggen, dit is nou degene die uitgerekend het meeste reden heeft om een loflied te zingen. En zij doet het juist niet. Simeon straks wel. De herders ook. En de herders keerden wederom verheerlijkende en prijzende God over alles wat ze gehoord en gezien hadden. En die staan er toch eigenlijk nog veel verder bij vandaan dan Maria, die er zo dichtbij betrokken was. Hoe komt het nou dat die herders de mond vol hebben over dat kind? En Simeon en Anna die straks uitgaat door Jeruzalem heen om overal te verkondigen dat de Heere geboren is. Hoe komt het dat Maria zwijgt? En dat ze daar maar stil zit. Is dat haar karakter geweest? Sommigen zeiden, ja, Maria was zo'n meditatief karaktertje. En die zat graag met een boekje in een hoekje. Ja, dat klopt natuurlijk niet, want we hebben haar lofzang ook. En Maria heeft ook tijden gehad waarin zij wel kon spreken en wel kon zingen en zich wel kon uiten en het wel kwijt kon en er wel anderen van spreken kon. Maria was helemaal niet zo'n type die alleen maar in zichzelf gekeerd is, Zo'n ziel die alleen maar weet te reflecteren van binnen en waar naar buiten toe eigenlijk helemaal niets uitkomt. Je zou dat kunnen zeggen als je alleen de woorden van onze tekst tegenkomt. En je zou dat kunnen zeggen als je aan het slot van Lucas 2 nog een keer zo'n soort gelijk gedeelte aantreft. Maar Maria's lofzang staat er toch ook. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Dan uit ze zich in jubelzangen. Psychologisch kun je dit niet verklaren. Best, er zijn verschillen in karakter. Er zijn verschillen vanuit die karakterverschillen ook in geloofsbeleving. Het een heeft heus wel met het ander te maken, maar het verklaart niet alles. Ook een hart dat wel eens gezongen heeft. Ook een hart dat tijden kent waarin het zich mag uitgieten in het lied voor het aangezicht Gods en voor het oor van medemensen. Ook dat hart kent tijden waarin er alleen maar nagedacht, overlegd, gemediteerd kan worden. Zo was dat bij Maria. Maria kent hier op haar kerstfeest de beleving van de 65e psalm. De lofzang is in stilheid tot u, o God. Dat is de stilte van de aanbidding. Dat is de stilte van de zielsverwondering die er voorlopig nog geen woorden voor kan vinden. Dat zijn de tijden waarin woorden ons ontbreken, maar waarin de gedachten des te dieper gaan. Dat zijn de tijden waarin de dichter zegt, mijn ziel bepeinst uw wonderdaan. Ze zijn onmogelijk na te gaan. Maar dan heeft de ziel het wel goed. Dan is het wel goed nabij God te zijn. Zulke dingen kwamen meer voor. Zoiets had de dichter van de 104e psalm ook. We gaan daar straks van zingen. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Dan heeft hij van hem gesproken. Zoals God zich openbaart in die natuurpsalm. Zo lezen we dat de majesteit Gods en de grootheid Gods en de werken Gods en de daden des Allerhoogsten. Hij heeft ervan gesproken en van gezongen en de eer des Heren toegezongen. Maar het einde van die psalm is dat hij stil wordt. En dat hij gaat mediteren. Want er is nog veel meer in die God wat hij nog niet gezegd heeft. En wat hij voorlopig ook niet zeggen kan. Omdat het aan woorden hem ontbreekt. Maar zijn ziel verlustigt zich ook in die verborgenheden Gods. In die rijkdommen van het goddelijke wezen en van de goddelijke werken. En al kan de mond er dan niet in meekomen. Het hart is er volledig in en bij betrokken. Zo heeft Maria kerstfeest gevierd. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. En dan gaat het over hem inderdaad. Want die woorden gingen ook over hem. En het zijn die woorden die haar aan het denken zetten. Het zijn die woorden die in haar hart zinken. Het zijn die woorden die de geest kracht en gezag geeft in haar leven. Het is dat evangelie omtrent dat kindeke dat zij bewaart en waar zij nu aanleiding in vindt om te mediteren. En dat is haar zoet geweest. Dat heeft Jozef niet van haar gehoord, maar hij kon het wel aan haar zien. Hij kon het wel aan haar zien. Dat ze het goed had. In de overdenking van de heilgeheimen die God in dat kindeke heeft geopenbaard. Dat mysterie. Christus, de Heere, Gods Zoon in het vlees. Dat onbegrijpelijke, dat God een zaligmaker geeft voor mensen die niet naar hem vragen. dat ondoorgrondelijke, dat God in Christus zijn hand uitstrekt naar een verloren wereld, om die verloren wereld reddend aan te grijpen. Dat onbegrijpelijke, dat God komt naar een mens die naar hem niet vraagt. En dat hij dat doet in dat kind, dat hier neerligt, dat al zijn heerlijkheid aflegt. De luister die hij bij de Vader had, en Maria heeft het niet kunnen doorgronden, maar ze heeft er in de overleggingen des harten en in de meditatie van haar ziel toch iets van gevoeld, van wat apostel Paulus aan de Filippenzen heeft geschreven, dat hij die in de gestaltenis Gods was, ze heeft het toch geweten, de Zoon van de Allerhoogste, Gods Zoon zal hij genaamd worden, dat hij die in de gestaltenis Gods kwam, nu de gestaltenis van een dienstknecht heeft aangenomen. En ze had als moeder voor haar kind ook niet meer dan een paar doeken waar ze hem in moest wikkelen. En een krib, een voederbak waar ze hem in moest neerleggen. Zo heeft hij zijn heerlijkheid afgelegd. Zo heeft hij die heerlijkheid en die schoonheid schuil doen gaan achter het kleed van zijn mensheid. En ze heeft gemediteerd over dat mysterie. God in het vlees, de verborgenheid der godzaligheid is groot. Maar het gaf vrucht in haar eigen hart en leven. Het deed wat in haar ziel. Het gaf haar de beleving van goddelijke ontferming. Het gaf haar de aanschouwing van het wonder van Gods onbegrijpelijke zondaarsliefde. En meer misschien nog wel dan het voorrecht dat zij ontving de moeder des Heren te mogen zijn, heeft ze zich verwonderd over dat voorrecht dat God haar als zondares in Christus wilde opzoeken. En ze heeft er nog moeite genoeg mee gehad in haar leven, maar wie heeft dat niet? Wie heeft dat niet moeite om te ervaren en te ondervinden en het ermee eens te zijn, ook nog hij moet wassen en ik minder worden. Ze heeft er nog moeite genoeg mee gehad, maar hier bij de kribbe, door het getuigenis van de herders, door het woord omtrent dat kindeke, heeft ze toch iets mogen beleven. God zag op mij neer. Arme zondares. En het is haar goed geweest. Gemeente, kennen wij zo de kerstbeleving. Kijk, op dat punt mag je dan wel lijnen gaan trekken van Maria naar onszelf. Want ten diepste is dat werk van de geest die het in haar deed. Hetzelfde. Met allerlei nuanceverschillen en met allerlei gradatieverschillen. Maar het is in wezen hetzelfde of hij het nou in Maria of in Jozef of in de herders of in wie dan ook doet. Deel geven aan Christus, vrucht geven uit het kerstevangelie. De zaligheid van die boodschap in het hart doen ondervinden. Dat is werk van de Heilige Geest dat met de tijden niet verandert. En dat met het karakter ook niet wezenlijk verandert. Maar dan zullen we er toch wat van moeten kennen, wat de dichter van 119 en de dichter van 104 en deze Maria en Isaac, die naar buiten gingen in het veld om te bidden, en u mag daar ook vertalen om te mediteren, want bidden en mediteren liggen soms vlak naast elkaar, en bidden en mediteren gaan soms over in elkaar. En al Gods kinderen, dan zullen we toch moeten kennen wat zij kenden. En is daar nu juist niet een ontzaggelijk manco, gemeente? In het geestelijk leven van Gods kerk hebben we daar nog tijd voor? En gunnen we onszelf daar nog tijd voor? Om stil te zitten en om te overdenken de daden Gods, de woorden Gods. hebben we daar op het kerstfeest ook nog tijd voor? Of moet alles vlug vlug? En kunnen we eigenlijk niet langer bij het kerstfeit en bij het kerstwoord stilstaan dan die momenten dat we in de kerk zitten en dat er over gesproken wordt en dan straks nog op het kerstfeest van de zondagschool en dan is het allemaal weer voorbij. Moeten we dan weer snel verder? Is er morgen weer zoveel anders te doen? En overmorgen en de dagen die daarna komen, nou ja, dan hebben we ook al gauw weer de jaarwisseling, nietwaar? En dan is het kerstfeest voorbij. Ga er nou toch eens voor zitten. Zoals Maria dat deed. En sta er nu toch eens bij stil. En zet de rest nu toch eens opzij. Uit uw gedachten. En gun uzelf en gun uw ziel. Nu is de tijd om na te denken over wat God heeft geopenbaard. En gun Gods geest nu eens gelegenheid om het in uw hart te laten zinken, zodat het daar terecht komt en een plaats krijgt en een plaats houdt. Is de vrees ongegrond dat we deze heilige kunst van het mediteren zo goed als kwijt zijn? En zou dat ook niet een van de oorzaken kunnen wezen van de ingezonkenheid van het geestelijke leven, ook bij velen van Gods oprechte kinderen? We horen nog wel, jawel, en we horen nog wel trouw ook. We komen op onder het woord des Heren en we zoeken de prediking van het woord, daar mankeert het niet aan. Maar met horen zijn we niet gered. Geloof is wel uit het gehoor, maar als het alleen maar horen is, dan is er nog niks. Want we weten uit de schrift ook dat we hoorders van het woord kunnen zijn en een ogenblik in een spiegel kunnen kijken en daarna ons omkeren, zegt Jacobus, en dan weer vergeten wat we gezien hebben. En dan zijn we vergeetachtige hoorders van het woord. Hoeveel van de kerkgangers zijn vergeetachtige hoorders? Maar dat baat ons niet. Kwam het wel eens verder? Ging het wel eens mee? Bleef het wel eens achter in het hart? Om die ouderwetse uitdrukking te gebruiken, hebben we gelijk de reine dieren het woord wel eens herkoud? Ik ben bang, gemeente, dat wij, als ik het zo mag zeggen, wel eens te veel uitgaan van het mysterieuze. Ik bedoel dit, dat we ervan uitgaan, natuurlijk God spreekt tot de mens. En dat doet de Heere vaak onverwacht en ongedacht. Zo direct onder de prediking van zijn woord of op een ander moment. Dan komt de Heere en dan spreekt hij rechtstreeks tot ons. En als je nou zo in de kerk zit, heb je het goed in de kerk. En als je dat niet hebt, als de Heere dat niet geeft, nou ja goed, dan was het verder wel goed en leerzaam in de kerk. Maar ach nee, dan heb je geen zegen ontvangen. En je gaat naar huis. En soms heb je daar een beetje een weemoedig gevoel over, dat je zo toch min of meer voor je eigen gewaarwording ongezegend naar huis gaat. Maar het is nu eenmaal zo en je legt je erbij neer en dan 's avonds ga je weer en dan is het weer net zo. Ach, het is een beetje ontmoedigend, maar de werkelijkheid is niet anders. En dan hoop je misschien op een volgende zondag. En die volgende zondag is het dan net eender, totdat er misschien weer eens een ogenblik aanbreekt dat je onder het zingen van een vers of onder het horen van het woord van God of een bepaalde uitdrukking die je uit het woord van de Heere meeneemt, is een keer opgelicht en opgebeurd wordt en dat het weer eens levendig wordt. En dat is dan een gezegende kerkdienst, gemeente. Dat is niet wat de Heere ons in zijn woord voorhoudt. Als het leven der genade en de praktijk der godzaligheid. Het staat nergens dat het zo gaat. En dat de Heere het zo wil onderhouden, het geestelijk leven bij de zijnen. Integendeel. op veel meer plaatsen dan ik vermoedde, en ik denk ook op veel meer plaatsen dan u vermoed hebt, worden we gewezen de weg van de meditatie. En zonder die overdenking schrompelt het geestelijk leven in. Onze geest is altijd bezig. En als we niet heel bewust, zoals Maria, onze geest voeden met het woord omtrent het kindeke, ach, dan weet u nog maar niet waar uw geest op kerstfeest mee bezig is. Want die geest is wel bezig en die zoekt wel naar punten waar hij mee bezig kan zijn. En die geest grijpt wel naar allerlei dingen waar we druk mee kunnen zijn. En omdat het ook nog van nature een verdorven geest is en ook in het leven van Gods kinderen een geest is waar zoveel verdorvenheid in overgebleven is, zitten we op het kerstfeest en op andere dagen zo vaak met allerlei dingen vol. En het levert ons geen enkele vrucht op voor de eeuwigheid en geen enkele baat voor de zaligheid van onze ziel. En als we dan zo onze geest hier en daar en overal op af laten vliegen, en die geest is alleen maar met het woord bezig als we eens een ogenblik in de kerk zitten en onder het woord komen. En als we dan nog over geestelijke dingen gaan praten zonder dat we dit heilgeheim uit Maria's leven kennen, gemeente, dan gaan we als papegaaien elkaar napraten. En dan pikken we een paar dingen op die we van horen zeggen hebben en die repeteren we altijd en dat is onze geestelijke praat. Waar of niet? En daar bestaat veel geestelijk leven uit, helaas. Maar laten we nu leren van deze Maria, en het is maar geen uitzondering. Ook al is zij de enige in het kerstverhaal van wie dit geschreven staat. Maar bij de anderen is het op dezelfde manier geboren. En de anderen hebben het op dezelfde manier mogen beoefenen. Vroeger of later, er kwamen tijden, ook bij degene die lofzangen zingen. Daar hoorde Maria ook bij. Dat ze weer eens stil mochten worden voor God. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. En dan zegt de wereld als verloren tijd. En dan zegt de godsdienst, dat is nou smalend, wordt dat gezegd, met een boekje in een hoekje zitten. Doe dat maar eens wat vaker. En voordat u praat en weer eens wat vertelt, zit eerst maar eens neer. De godzaligheid kent het nut van dat stil zijn voor God. Alleen met hem. En met zijn woord. Met zijn dierbaar woord. Met de overdenking van dat kindeke. Degene die het kent in de praktijk. Hij moet zeggen, ik heb er veel te weinig van. Had ik er maar wat meer van. Maar degene die het kent in de praktijk, die mag het de dichter na zeggen. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Want waar kun je dan beter mee bezig zijn? En waar kan die rusteloze geest van de mens dan beter mee bezig zijn? En waar kan dat hart zich beter mee voeden dan met dat brood des levens dat God aangereikt heeft? En wat is er meer waard om het voorwerp van onze overdenking, van ons geloof, van onze liefde te zijn, dan dat kind dat God gegeven heeft? En waarom trent hij zulke zalige en heerlijke en heilrijke dingen geopenbaard heeft? In hem heeft God zichzelf toch geopenbaard? In hem heeft hij toch zijn hart laten zien? Zijn hart dat klopt van barmhartigheid en liefde voor verlorenen, voor goddelozen. In Christus komen toch al die deugden Gods tevoorschijn. Daar is toch de heerlijkheid Gods geopenbaard. Waar kan een mens, waar kan een verloren zondaar beter over mediteren? Wat kan hij beter in zijn hart wegsluiten dan dit woord. Kent u dit mediteren? Waar is uw geest mee bezig? Wat bergt u op in uw hart? Wat overlegt u in uw binnenste? Alleen maar waardeloze dingen? Alleen maar tijdelijke dingen? Alleen maar vergankelijke dingen? Plannen voor dit en voor dat, maar allemaal voor dit leven? Is het dat waar uw geest mee bezig is? En is dat alles? Of gaat u nog verder in de weg van de verdorvenheid van uw hart? Gaat u nog verder in de overleggingen? Want daar wordt ook van gesproken in de schrift. De overleggingen van de goddelozen. En hij begint er 's morgens vroeg al mee als hij op bed ligt en wakker wordt. Hij bedenkt kwaad op zijn leger. En zo zijn er ook mensen, en in feite doet dat elk zondaar die van God en van zijn genade niet weet. En voor wie God en zijn genade ook niet dierbaar en noodzakelijk geworden zijn, hij voedt zijn geest, die rusteloze geest, hij voedt dat hart, hij vult dat hart met de dingen der zonde, met de dingen van de ongerechtigheid. En wat leeft er dan al niet in ons hart? En wat bergen we al niet op in ons hart? Als u dat eens eerlijk zou moeten zeggen. Zeg het maar niet. Zeg het maar niet, want u zou zich schamen. Voor God en voor mensen. Als je het eens een keer hardop zou zeggen. Wat er leeft in ons hart. En waar we soms bewust mee bezig zijn. De woorden. De dingen. Die wij overleggen in ons verdorven bestaan. De onreine gedachte. En de wrok. En de afgunst. En de hoogmoed. En de vuile begeerte. En de gierigheid. En wat al niet. Dat zit er van nature in ons hart. En ik zeg niets te veel als ik zeg dat zat er van nature ook in Maria's hart. Maar Gods geest maakte dat anders. En hij gaf dat woord, die woorden, dat kindeke, die zaligheid, die werken Gods daar een plaats. En ze ging daar de wardij van zien. En vreugde aan beleven. Gemeente, zie achter dat heilgeheim te komen. Achter dat heilgeheim. Zo heeft Maria een kerstzegen weggedragen. Zo is de Heere in haar leven ingekomen. Zo heeft ze het goed gehad. Zo was God nabij. En zo kon zij het zeggen: het is mij goed nabij God te zijn. En dan komen later de tijden wel dat ze het vertellen mag. Dat komt wel weer. Dan komen later de tijden wel weer dat ze de harp mag nemen en weer een loflied mag zingen. Dat komt op zijn tijd ook wel weer. Dan komen de later de tijden dat ze er andere dienstbaar mee mag zijn. Maar het wordt in de stilte geleerd. In de overdenking des harten. Door het werk van de dierbare geest. Amen. Psalm 65, het eerste vers. Heere, wij willen u ook voor dit evangelie ootmoedig danken. U hebt het ons uit uw woord dan ook laten horen dat gij er zelf voor zorgt dat het woord, dat het evangelie van Christus geboorte ook vruchten draagt. Daar is het kerstevangelie ook vol van en daar hebben diversen van getuigd en van gewaagd. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En er zijn er ook die dat zo nog maar niet direct kunnen zeggen, maar die daar in stilte mee bezig zijn, heren. En dat geheim dat Maria kende, en ze was niet de enige, maar geleerd dat aan al uw kinderen, dat geheim moeten ook wij kennen. Heren, we bidden van u, leer ons die overdenking. Leer ons dat stil zijn tot God. Leer ons die overlegging des harten, waarin het ons gaat om de woorden omtrent dat kindeke. Leer ons dat geheim, Heere, dat de dichter kende, mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Wat profijtelijk is dat. Dat geeft zaligheid. Dat laat vrede na. Dat geeft vervulling. O God, wij bidden u dat gij ons deze dingen op het kerstfeest en trouwens, en dat is niet tot het kerstfeest beperkt, maar dat gij ons deze dingen de ganse tijd van ons leven wilt leren. Want het zal altijd moeten gaan om hem. Overdenking van hem, het zij in zijn geboorte, het zij in zijn lijden, het zij in zijn sterven, of in zijn opstanding, of in al de dingen die hij gedaan heeft als borg en zaligmaker. O Heere, geef toch dat we waarde in hem zien mogen. Dat deed de Heilige Geest toch bij Maria ook. Hij heeft Christus toch verheerlijkt. Hij heeft dat kind toch in al zijn schoonheid haar doen zien. Hij heeft hem haar toch voor ogen gesteld als die zaligmaker van zondaren. Hij heeft het toch uit zijn volheid genomen en het haar geschonken en verkondigd. O God, doe dat ook in ons leven. Opdat zo dit kerstfeest die vrucht mag dragen, dat ook onze overdenking van hem zoet mag wezen. Vergeef onze zonden, Heere, en alle ongerechtigheden, en was en reinig ons in zijn dierbaar bloed. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 104 en daarvan het 17e vers. Psalm 104, vers 17. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.